Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen in uw midden te zijn op deze mooie zonnige dag. Hè? Ja, dan moet ze het dak eraf kunnen. Dan zaten we lekker in de zon. Hè? Maar het belooft een mooie dag te worden. Dus vanmiddag heerlijk genieten. Hè? Maar nou mogen wij genieten van het woord. Want daarvoor zijn wij hier bij elkaar. En ik wil vanmorgen met u nadenken over een heel bekend gedeelte. Johannes 15. Johannes 15. Daar hebben vertalers boven gezet de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij. Opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, gelijk ik in u. En evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover. Ik zei geloof ik al, een heel bekend gedeelte. En ook ikzelf heb al heel wat toespraken gehoord over Johannes 15. En ik had het op mijn hart om vanmorgen dat met u een beetje te behandelen, een beetje een soort bijbelstudie te houden vanmorgen over dit gedeelte. Want het zou wel mooi zijn als dat zo zou werken, hè, wat wij hebben gelezen in dat laatste gedeelte. Vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Nou, dat spreekt mij wel aan, toch? Ja. Alleen zo werkt het niet. Ik heb al heel veel dingen gevraagd die nog niet gebeurd zijn. En die waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren. Verder staat er hier dat als je niet in hem blijft, dan word je buiten geworpen. En dan worden die ranken verzameld. Ze worden in het vuur geworpen en worden verbrand. Klinkt allemaal niet zo vrouwelijk, toch? Nee. En weet u, het valt mij op, en misschien sterker een beetje zwart-wit, maar als ik dit soort toespraken hoor uit dit gedeelte, dan valt het mij op dat die eerste versen vaak toegepast worden op de gelovigen. Alleen dat laatste gedeelte, als het dan gaat over het buitengeworpen, daar wordt dan niks meer van gezegd. Dat valt mij op, als ik toespraken hoor. En daarom wil ik vanmorgen met u proberen om te laten zien waar Johannes 15 nou daadwerkelijk over gaat. En in hoeverre je Johannes 15 dus zomaar één op één kunt toepassen op de gelovigen. Op u en op mij. Want nogmaals, het zijn woorden, als je dat zo leest en ook het laatste van, nou ja, dat zou mooi zijn als je maar vraagt wat je wilt, dan voorziet de Heere daar wel in, hè? Ja. Maar ja, als je geen vrucht draagt, dan word je weggenomen. En in het vuur verbrand. En daarom moeten we denk ik ook vanmorgen heel duidelijk de vraag stellen, over wie gaat dit gedeelte? Dan moet je het altijd doen hoor, als u het mij vraagt. Broeder Wijlen Jacob Klein-Haneveld. Lex wel bekend, oma Jacob. En ook de ouderen onder ons wel denk ik. Die zei altijd, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons. Maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. Want, zei hij daarachter, de Bijbel spreekt over Israël, uiteindelijk Gods uitverkoren volk. De Bijbel spreekt ook over de heidenen van deze wereld. En de Bijbel spreekt ook over de gemeente, het lichaam van Christus. Waar u en ik, als het goed is, toe behoren. En daarom, nogmaals, als je de Bijbel bestudeert, en dat doen we vanmorgen toch, hoop ik. Als de Bereërs samenkomen, dan staat er dat zij onderzochten de schriften. En dat is belangrijk. Dan moet je altijd afvragen, nou dit lees ik, maar tegen wie wordt dit nou gezegd? Wat ik vanmorgen lees. Of wat u vanavond thuis leest. Want de Heer Jezus die zegt dat in een bepaalde context. Wij lezen hier Johannes 15, maar dit is onderdeel van een gedeelte. Want de Heer Jezus die vertelt deze dingen. En dan is hij in gezelschap van zijn discipelen. En dit speelt er nog allemaal af voordat de gemeente als lichaam van Christus is ontstaan. Want de gemeente waartoe wij behoren, die is pas ontstaan, en ik zeg het een beetje ruim, in de tijd van de handelingen. In ieder geval na de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dit wat wij hier lezen vanmorgen, dat speelt zich af nog voor de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En daarom is het belangrijk om het altijd te lezen in de context. En de Heer Jezus die spreekt deze dingen uit in gezelschap van zijn discipelen. En dan begint hij eigenlijk al in Johannes 13. En dan ga ik dat niet allemaal met u lezen, dat mag u zelf doen. Maar dan spreekt hij over de voetwassing, het is het avondmaal. En dan spreekt de Heer Jezus in hoofdstuk 13 over de voetwassing. Dan spreekt hij tot de discipelen in hoofdstuk 14 over het huis met zijn vele woningen. En dan komt Johannes 15, wat wij hebben gelezen, althans een gedeelte. En ook nog Johannes 16 en ook Johannes 17. En weet u, al die hoofdstukken zoals wij ze kennen in de Bijbel, ja, dat hele verhaal, die hele geschiedenis, die vertelt de Heer Jezus aan zijn discipelen en dat speelt zich af nog voor zijn gevangenneming. En dan zegt hij hier in hoofdstuk 15, ik ben de ware wijnstok. Met andere woorden, er zijn dus nog meer wijnstokken. Alleen, hij is de ware wijnstok. Wie zijn dan die wijnstokken waar ranken aan zitten, die geplant zijn in een wijngaard? Nou, dat gaan we opzoeken. We gaan naar Matteüs 21. We gaan schrift met schrift vergelijken. Dat hoort u vaker van mij als ik hier ben. Omdat dat denk ik heel fundamenteel is voor het verklaren van de Bijbel, het uitleggen van de Bijbel. Want in Matteüs 21, daar wordt een geschiedenis verteld in vers 33. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem: een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zei tot hen: hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen die hem voor een profeet hielden. Hier zien we dus een geschiedenis die gaat over een wijngaard. En in die wijngaard bevinden zich wijnstokken. En die wijnstokken, en dat is de bedoeling natuurlijk, die moeten vrucht dragen. En de heer van de wijngaard geeft zijn knechten de opdracht om die vrucht op te halen. Maar wat doen ze? Ze denken van: ik ben gek. We houden het lekker voor onszelf. We geven dat niet aan onze heer. En uiteindelijk hebben we gelezen, en dan wordt de zoon van die landman gestuurd. En dan zien ze hem aankomen en dan denken ze: nou, als we nou die zoon doden, dan is die wijngaard voor ons. En zo gebeurt het. En dat is het beeld waarin de Heer Jezus hier spreekt. En het mooie is, hij vertelt erbij dat die overpriesters, die schriftgeleerden, dat die leidslieden van het volk van Israël, dat het valse leidslieden zijn. En zij wisten waar hij het over had. Zij wisten dat hij hen bedoelde. Want dat hebben we ook gelezen aan het eind van dit gedeelte. De landman wordt gedood. Weet je, als ik dit lees, en als ik dan lees dat de zoon van de erfgenaam gedood wordt, ja, dan denk ik natuurlijk aan de Heer Jezus, ja. Hij is gedood. En de fariseeën en schriftgeleerden wisten wat zij deden. En als hij hun dan de vraag stelt: wat moet ik met hen doen? Dan vellen ze het vonnis over zichzelf, broeders en zusters. Ja. Het gaat hier dus in Johannes 15 over het volk van Israël. over dat volk waar de Heere iets mee heeft. En om dat nog sterker te bevestigen, ga ik met u naar Jesaja. Jesaja hoofdstuk 3. Jesaja hoofdstuk 3. Ik had u al gezegd, aan het begin wordt een beetje een bijbelstudie. Nou, ik hoop dat u daarvan houdt. Jesaja 3, daar staat in vers 14. Jesaja 3, vers 14. De Heere zal in het gericht gaan met de oudsten en de vorsten van zijn volk. Gij toch, gij hebt de wijngaard verwoest. Nou ja, dat is wat we eigenlijk gelezen hebben in Matteüs 21. Gij hebt de wijngaard verwoest. Wat de ellendige ontroofd is, is in uw huizen. Wat bezielt u? Dat gij mijn volk vertrapt en ellendigen mishandelt, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Ook hier blijkt dus als het gaat om de wijngaard, dat het gaat om het volk van Israël. Een bladzijde verder in hoofdstuk 5, dat hebben de vertalers al boven gezet, het lied van de wijngaard. En dan denk je, nou dat begint heel mooi, want wat staat er dan? Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen? Dat ik er niet aan gedaan heb. Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voor? Hier zie je dus in een paar versen de hele geschiedenis van het volk van Israël, broeders en zusters. Je zou kunnen zeggen, de geschiedenis van Israël in een notendop. En dan gaat het verder. Nu dan, ik wil doen weten wat ik mijn wijngaard ga doen, zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden, zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. En dan komt opnieuw de verklaring eigenlijk. Welnu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. De Heere had voor zijn volk een wijngaard bereid om daarin te wonen. En vervolgens daarin wijnstokken te zijn die vrucht zouden dragen voor de Heere. Want dat is het doel van een wijnstok. En hij zegt, wat was er nog aan mijn wijngaard te doen wat ik er niet aan gedaan heb? De Heer had alles gedaan. Alleen het ging fout. Door verkeerde leidslieden. En omdat het volk zich afkeerde van de Heere. omdat zij andere leidslieden achterna gingen. Met het gevolg een verwoeste wijngaard en geen vrucht dragen. En dan staat hier heel letterlijk, en de mannen van Juda, kijk, dat zouden die wijnstokken moeten zijn die vrucht zouden dragen. Nogmaals, wijnstokken brengen druiven voort. Dat is de vrucht ervan. Van druiven wordt wijn gemaakt. En van wijn word je vrolijk. De vreugde vanwege de Heere. Ja, want daar gaat het dan om. En zo zie je dus dat Johannes 15, en dat geldt voor alles in de Bijbel, maar dat het zo belangrijk is om je altijd je ervan bewust te zijn in welke context staan de dingen. En als je dan weet dat Johannes 15 dus op deze manier bedoeld wordt, ja, weet u, dan loop je ook niet vast met die schriftplaatsen als je leest van vraag nou maar alles aan mij en het zal gebieden. Dan heb je ook geen problemen dat hier staat dat als je geen vrucht draagt, dat je buiten geworpen wordt, broeders en zusters. En er zijn dus heel wat, ja, toespraken geweest, en die zullen nog vele komen, denk ik, waarin dit gedeelte één op één wordt toegepast op de gelovigen. Op de kerk, zeg maar, met de hoofdletter K. Ja. Maar het gaat om het volk van Israël. Dus het is altijd belangrijk om de dingen die je leest in de Bijbel, om die ook de plek te geven zoals God het bedoeld heeft. En daarom, en dat was een wijze les van mijn geestelijke vader Jacob van Haneveld, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons. Je kunt er een geestelijke les uit halen, maar niet alles gaat over ons. En dit gedeelte gaat dus ook in de eerste plaats niet over u en over mij. Het gaat over Israël. Het gaat over de ware wijnstok. En Israël, dat waren de wijnstokken. Alleen die wijnstokken, die zijn ongehoorzaam geworden. Immers, hij kwam tot de zijnen, namelijk Israël. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Van nature hoort elke Jood bij Israël. Elke Jood. Alleen de vraag is wel of ze ook de ware wijnstok aanvaarden. En als je dus als Jood, die van nature bij Israël hoort, niet de ware wijnstok aanvaardt, laat ik het anders zeggen, niet tot berouw en bekering komt, ja, dan word je dus weggehouden. En dan word je verzameld, zoals hier staat in Johannes 15, en geworpen in het vuur. Van nature hoort elke Jood bij Israël, is daarmee verbonden. Het zijn allemaal wijnstokken. En de Heere is de ware wijnstok. Alleen de Heere kan niet alle ranken gebruiken. Nee, alleen zij die ook daadwerkelijk de Messias aanvaarden, uiteindelijk in de toekomst. Dus wat dat betreft gaat God nog een geweldig plan hebben met het volk van Israël. En gaat Israël ook nog een hele mooie toekomst tegemoet. Maar de voorwaarde is, Handelingen 3 vers 19, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. De Heer Jezus was van tevoren voorzegd en voor hen bestemd. En Johannes 15 is dus een boodschap waarin het gaat over Gods handelen met het volk van Israël. En wij mogen weten dat God een keer gaat brengen in de situatie van Israël. Want daarvoor ga ik even met u naar het boek Amos. Amos. In Amos hoofdstuk 9. Amos 9 vers 14. Daar staat: ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan, dat is toekomst, zal ik hen planten in hun grond. En zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Dat is Gods toekomst voor Israël. En de Heer zal in de toekomst die wijnstokken planten. En zij zullen dan met hem verbonden zijn. En degenen die niet geloofden, ja, die zullen inderdaad uitgehouwen worden. Je ziet dat ook in het, moet ik even denken, Johannes 6 vers 6, dacht ik. Dat schiet me zo in gedachten. Even kijken of het klopt hoor. Nee, Johannes 6 vers 66. 3 keer 6. Nou. Daar staat, want weet u, discipelschap is ook zo'n onderwerp. Maar ook dat staat hier in de context van Israël. Het valt mij altijd op dat de apostel Paulus in zijn brieven, en die gaan over de gemeente, helemaal niet over discipelschap spreekt. Dat vind je alleen hier. Paulus spreekt ook in zijn brieven aan de gemeente niet over het feit dat wij wijnstokken zijn of zo. Nee, maar de gemeente is ook een hele aparte groep van mensen. Dat was een verborgenheid. Dat was niet bekend in het Oude Testament. Hè? De Bijbel zegt ook, het was van eeuwen her verborgen in God, de schepper van alle dingen. En het is pas aan de apostel Paulus geopenbaard in de handelingenperiode. En toen is die gemeente ontstaan. En u en ik, wij leven in die tijd, de genadetijd zegt de Bijbel, waarin iedereen die tot geloof komt, deel uit gaat maken van de gemeente als lichaam van Christus. Wij zijn niet een wijnstok, nee. Wij maken deel uit van de gemeente, het lichaam van Christus. En de apostel Paulus, of nee, dat wilde ik zeggen, nee, Johannes 6 vers 66. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Wat ik hier maar mee wil zeggen is dat een discipel zijn van de Heer zegt dus lang niet alles. Je kunt misschien wel zeggen ik ben een discipel, maar wat blijkt hier uit het evangelie? Heel veel die keerden zich van hem af, ja. Want de voorwaarde is altijd weer geloof, berouw en bekering. Ja. En nou goed, dat blijkt dus ook hier uit het Johannes-evangelie. Ja. Velen liepen hem achterna, misschien wel omdat hij wonderen en tekenen deed of zo, want dat was interessant. Maar als het erop aankwam, dan was het, wij moeten hem helemaal niet. En dat is uiteindelijk ook met een groot deel van Israël gebeurd. We hebben net Pasen gehad, Palmzondag en al dat soort zaken. En dan was het inderdaad Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar ja, een paar dagen later was het weg met hem. Kruisigt hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Dus Johannes 15 gaat over Israël. Hij is de ware wijnstok. En Israël zijn de ranken. En als er over die discipelen gesproken wordt, ook in Johannes 15, broeders en zusters, dan hebben die in de toekomst, want in de toekomst heeft God natuurlijk nog een geweldig plan met Israël, nog een geweldige taak. Want de opdracht die God gaf aan de discipelen, en dan ga ik even met u naar, even zien, Matthäus hoofdstuk 10. Ik had u al gezegd, het is een beetje bijbelstudie, misschien is het veel, maar goed, u kunt dat in naluisteren. Dat doe ik zelf ook, als ik in de auto zit, luister ik heel veel studies. En soms denk ik van, wat zei die nou? Nou, dan luister ik het nog eens een keer na, en dan valt het kwartje soms. En dat is misschien vanmorgen ook zo. In Johannes 10, daar wordt namelijk gesproken over de uitzending van zijn discipelen. En dan staat daar, en hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Weet, dat is ook zoiets, hè? Hij gaf hun macht om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Nou, ik denk dat er heel veel mensen in deze gemeente ziek zijn geweest. En soms word je weer beter. Maar de praktijk bij ons mensen is zo, je wordt ziek, je wordt een keer beter, je wordt nog een keer ziek, je wordt beter en je wordt nog een keer ziek en je komt overlijden. Zo werkt het toch in het leven van een mens. Ja. Het is niet zo dat alle ziekte genezen wordt vandaag als je ervoor bidt. En blijf voor uw broeders en zusters bidden. Ja, en draag ze op aan de Heer. Maar deze opdracht, broeders en zusters, en dat heb je natuurlijk vandaag met die, nou, moet voorzichtig zijn wat ik zeg, en ik ga geen namen noemen, maar door bepaalde predikers, die dat welvaartsevangelie prediken, hè, die passen dit vaak één op één toe op ons. En ook hier zie je weer wat ik in het begin zei, als je de Bijbel leest, vraag je altijd over wie gaat het hier? Tegen wie wordt het gezegd? Heeft het betrekking op Israël? Of heeft het betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus? Nou, hier staat, hij riep zijn 12 discipelen en hij gaf hun macht, die 12 dus, om alle ziekte, alle kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Nou, ik heb mijn naam er nog niet bij zien staan. Dus het is niet een opdracht die voor mij bestemd is. Het gaat hier om de 12. En dan is de Heer in vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Kijk, nou snap ik ook dat Johannes 15 zegt, al wat je bidt in zijn naam, dat geeft hij je. Want dit is namelijk betrekking op een andere fase in het heilsplan van God. Het heeft namelijk alles te maken met de prediking van het evangelie van het koninkrijk, broeders en zusters. En dat predik ik vandaag niet. Vandaag prediken wij het evangelie van de genade van God. En dat is, stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Maar hier in het Johannes-evangelie gaat het, en ook in Matthäus gaat het over het evangelie van het koninkrijk. En als de Israël als volk in die dagen de Messias had aanvaard, dan was ook op dat moment het koninkrijk aangebroken. Maar dat is niet gebeurd. Waarom niet? Wel, men riep toch, Hosanna, Hosanna, de koning komt, maar een paar dagen later was het, weg met hem, kruisigt hem. En de koning is toen weer teruggegaan naar de hemel. Ja. Er staat in, nou, Lucas ergens, want dat komt er zo bij me boven. Er staat op een man van hoge geboorte trok naar een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Wie zou dat zijn, denkt u? Ja, de Heer Jezus. De Heer Jezus, een man van hoge geboorte. De Heer Jezus, hij kwam naar deze wereld, hij vernederde zich. Hij gaf zijn leven in de eerste plaats voor Israël. En vervolgens ook voor ons. En hij kwam naar deze wereld om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Nou, dat is gebeurd. Om daarna terug te keren. Ja. En met de verwerping van de koning is ook het koninkrijk uitgesteld. En dus ook de krachten en wonderen en tekenen waar het evangelie over spreekt. Want dat is bestemd voor een bepaalde fase in het heilsplan van God. En de opdracht van de 12 hier staan eigenlijk symbolisch, profetisch, typologisch voor wat er in de toekomst gaat gebeuren als die 144.000, 12.000 uit elke stam, uitgaan om wat te doen, wel om het evangelie van het koninkrijk te prediken. En dat gaat gepaard, ja, met wonderen, met krachten, met tekenen, enzovoort, enzovoort. Maar dat is nog niet voor deze tijd. Wij leven vandaag in de tijd van de verborgenheid. We horen tot hen die niet zien, want die is verborgen, maar wel geloven. Vandaar ook dat als ik iemand de handen opleg, dat hij niet zomaar per definitie genezen wordt. Nee. Dat is een opdracht aan de 12. En die 12 staan symbolisch voor die 12.000 uit iedere stam, die 144.000. En dat gaat in de toekomst inderdaad gebeuren. En dan komt er inderdaad ook een geweldige schare die niemand tellen kan. Ja. En wij leven dus vandaag nogmaals in de tijd van de verborgenheid, waarin de Heere verborgen is. En ik hoef dus niet bang te zijn dat stel dat ik geen vrucht zou dragen, dat ik in het vuur zou komen of zo. Nee, de Bijbel leert vandaag geen afval van heiligen, broeders en zusters. Eens een kind van God blijft een kind van God. Hij is voor eens en voor altijd voor al mijn zonden gestorven. En niets en niemand, Romeinen 8, kan mij scheiden, kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat is makkelijk, dus rotzooi maar raak. Nee, dat is onzin. Tuurlijk niet. Want als je wandelt met de Heere, dan wandel je in het licht. En dan heb je het verlangen om God groot te maken. Dan heb je niet het verlangen om foute dingen te doen. Het gebeurt wel eens, maar ja, dat is die oude mens. Want uw en mijn vlees, daarin woont geen goed, leert de Bijbel. En ik baal er soms knap van dat ik dat soms toch nog tegenkom, ja. Dan kan ik wel eens boos worden over mezelf. Weet je wel. Ja, dat is de oude mens. Ja. En die oude mens van u en mij, ja, die zal dat blijven doen tot de laatste adem. Want dat is de aard van... Nee, niet van Daisy. Geloof toch niet in evolutie. Het aard van de mens. Ja. Ja, zo werkt dat normaal. Helaas, hè. Helaas is het zo. Maar gelukkig dat wij mogen weten als gemeente, als lichaam van Christus, dat God, ondanks wie wij zijn van nature, dat hij ons aanziet als in Christus. En in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Dat is aan de buitenkant nog niet te zien. Uiterlijk onderscheid ik mij niets van mensen in deze wereld. Maar dat wordt anders op het moment dat ik mijn mond open doe. Want gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen, broeders en zusters. Ja. En daarom, en als het dan gaat om vrucht dragen, weet u, dan zegt de Bijbel daar ook wel iets over, dan stop ik hoor. Dan zegt de Bijbel daar ook wel iets over. En natuurlijk, je kunt een les halen uit Johannes 15. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Als u dat wilt doen, moet u dat gewoon doen. Maar het gaat niet over u en mij in Johannes 15. En dat hoop ik duidelijk gemaakt te hebben. En als het gaat om vrucht dragen, nou, dan kom je gewoon uit bij de brieven van Paulus, bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld, Paulus spreekt over de gemeente. Want wat zegt Paulus bijvoorbeeld in 1 Colossense 1. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis... Nou, als het iets is wat belangrijk is om te bidden, dan is het dit gebed. Dat wij vervuld mogen worden met de rechte kennis. Of zoals Efeze dat zegt, dat wij verlichte ogen van het hart mogen ontvangen. En wil ik die Bijbel kunnen verstaan en kunnen uitleggen en kunnen delen met anderen, ja, heb ik verlichte ogen van het hart nodig. Moet ik vervuld worden met de rechte kennis van zijn wil. Nou, dat komt me niet aanwaaien, daarvoor moet ik Bijbelstudie doen. Daarvoor moet ik op mijn knieën liggen, of God mij inzicht wil schenken. En Paulus die bidt als wij nou wat willen bidden, hè, bid dan dit gebed van Paulus, dat wij vervuld mogen worden met de rechte kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Ja. En was het gevolg daarvan, staat erbij, als je vervuld wordt met de rechte kennis en alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen. Dat is het gevolg van je gemeenschapsleven met je Vader in de hemel. Als ik leef met de Heer, in gemeenschap met de Heer, en ik bid om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen, dan ga ik de Heere waardig wandelen. Ja, ja. Dat is het gevolg van mijn gemeenschapsleven met de Heer. En zo werkt het bij u ook. Ja. Ja. Verder staat er. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen. Kijk, daar heb je het. Vrucht dragen. Ja. Vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God, broeders en zusters. Dus voor u en mij is het belangrijk, en wij zijn in hem, ja, dat wij dus leven in gemeenschap met hem. Nou, dat doe je om met de Heer te spreken. Door gebed, door Bijbelstudie, door gemeenschap met de Heer. En dat heeft een uitwerking in onze levens. Daardoor gaan wij de Heer waardig wandelen. Daardoor gaan wij vrucht dragen. Weet u, ik kan van mezelf geen vrucht dragen. Absoluut onmogelijk. Dat kan ik niet. Want in mij, in mijn vlees woont geen goed. Maar God wil dat in ons bewerken. Paulus zegt in de Efezebrief dat wij in Christus Jezus geschapen zijn tot goede werken die Hij van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is nooit mijn werk. Het is altijd het werk van de Heere. En daarom is het dus belangrijk om in gemeenschap te leven met Hem. Ik heb heel veel gezegd vanmorgen, ik realiseer me dat. Maar nogmaals, als u nog een moment heeft van de week, hoor het nog eens na, luister het nog eens na. En ik hoop echt dat u er wat mee kunt. En dat u daardoor opwast in zijn kennis en in zijn genade. En ook steeds weer leert om het woord recht te snijden. En de schrift te lezen en te toepassen zoals God het heeft bedoeld. Want dat bewaart je voor een hoop misstanden. En voor een hoop verleidingen en gedachten die soms zelfs van kansels af gepredikt worden. Maar je moet nooit afgaan op wat een broeder voorganger zegt, ook niet als hij Vochtelo heet. Dat moet je zeker niet doen. Je moet het zelf onderzoeken en dan wel schrift met schrift vergelijken. En hou vast, hè, wat oma Jacob gezegd heeft. Alles is voor ons, maar niet alles gaat over ons. En als je dat vasthoudt, kom je denk ik een heel stuk verder. Nou, tot zover. Amen. We gaan een lied zingen. Nou, er staat hier een briefje. Is dat voor mij bestemd? 404 opwekking? Nee, toch? Ja, het mag hoor. Ik pas me zo aan. Maar ik had een ander lied opgegeven, geloof ik. Klopt dat? Ja, hè? Nou, hier staat, we gaan op weg. Dan gaan we het ook wel doen natuurlijk straks, hè? Want we blijven hier niet zitten. Maar misschien dat het niet voor mij bestemd is, hoor. Nee, hè? En hoeveel coupletten gaan we zingen? Twee coupletten. Dan gaan we het eerste couplet zingen, dan weet ik nog een tekst en dan het tweede. Ja? Vinden jullie dat goed? We gaan eerst nog de Heer danken. Laten we dat eerst doen. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat wij zo vanmorgen hier ons mochten afzonderen. Je had een voorrecht om zo in alle rust, alle vrede, alle vrijheid samen te mogen komen. En dank u wel, Heere God, dat we zo liederen mogen zingen tot eer en tot glorie van uw grote naam. Dank u wel dat we u mogen danken voor deze mooie zonnige dag. En dank u wel dat u degene bent die ook onze levens wilt verlichten, zoals de zon de aarde verlicht. Dat u ons wilt verwarmen met uw woord, zoals de zon ons verwarmt. Heer, dank u wel dat de zon de duisternis doet verdrijven in deze wereld. En dat u, onze God, die een zon en schild voor ons bent, ook de duisternis verdrijft uit onze levens. Heere God, dank u wel dat we zo in afhankelijkheid met u ook de komende week mogen ingaan. In de wetenschap dat u erbij bent. Maar dat we ook voorbeden mogen doen. Hier voor elkaar. U kent ons. U weet hoe we hier zitten. Welke gezindheid. Wat onze privé situatie is. Er kunnen zorgen zijn in ons leven. Verdriet. Misschien als ouders over kinderen die niet meer meegaan naar de samenkomst. Of die een andere weg zijn gegaan. Heer, we willen u bidden voor de zieken. Er zijn vanmorgen al dingen over gezegd. Heer, ik ken ze niet, maar u kent ze wel. En deze gemeente kent ze ook. En we mogen ze bij u brengen, Heer. Geef ons ook een gebedslast om daarin trouw te zijn. Niet alleen vanmorgen hier, maar ook thuis. Hier als we met u spreken. We willen u nogmaals danken, Heer, voor de moeders in ons midden. Dat u ze gezegend heeft met kinderen. Maar tegelijkertijd realiseren we ons ook inderdaad dat hier vrouwen, zusters zijn die ja, dat niet geschonken is. Om wat voor reden dan ook. Misschien omdat ze nooit gehuwd zijn geweest. En ook daardoor een stukje geborgenheid en een stukje liefde missen. Maar Heer, ieder van ons is waardevol en kostbaar in uw oog. En dank u wel dat u een ieder van ons wilt gebruiken. En daarom willen we zo de moeders, maar ook zij die geen moeder zijn geworden, aan u opdragen. Zegen hen. Stel hen tot zegen. Daar waar u ze geplaatst heeft. Heere God, willen we nu bidden voor het volk Israël. Heer, dat u ook daar een plan mee heeft. En Heer, als we de huidige situatie zien, dan is het soms ook lastig te duiden. Maar we weten één ding, u komt klaar. Ook met dit volk. Op uw manier. En op uw wijze. Er komt een dag dat u ze zult planten in het beloofde land. En dat ze daar ook vrucht zullen dragen. Dat ze vrucht zullen dragen, ja, tot vrucht zijn voor de wereld. En ook voor de volken om hen heen. Heer, wil u bidden voor al wat er in Gaza gebeurt. Denk ook aan Oekraïne. En hier ook zoveel plaatsen in deze wereld waar oorlog is, die ja, het journaal niet bereiken. Bewust of onbewust. Maar dank u wel, God, dat uiteindelijk u zult komen om vrede, om gerechtigheid te brengen. En dank dat wij die vrede nu al mogen ervaren in ons hart, in ons leven. Dank u wel dat u in ons goed werk bent begonnen. En dat wij in Christus Jezus geschapen zijn tot goede werken die u voor ons bereid heeft. Heer, mag ons leven een vruchtbaar leven zijn. Niet tot eer van onszelf, maar tot eer van u. Heer, zo nogmaals dragen de week aan u op. Zegen ons en stel ons tot zegen voor anderen. We bidden het uit genade. Amen.